Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Ja, wat lekker. Die werkweek die ligt achter je. Je kan weer genieten van twee vrije dagen en natuurlijk van je beursvrienden. Want wij hebben weer een mooie beursaflevering voor je.
Op deze vrijdag 12 april, de dag dat klantgegevens van grote bedrijven dreigen uit te lekken. Want een Nederlandse chipmaker is gehackt.
Chipmaker Nexperia uit Nijmegen is slachtoffer geworden van hackers. Die zouden enorme hoeveelheden informatie van het bedrijf hebben gestolen, waaronder ontwerpen voor chips en gegevens over klanten, waaronder Apple en Huawei.
En ook de dag dat Jos Versteeg van Insinger Gillissen met ons de beursweek komt doornemen. Welkom Jos.
Dankjewel.
Ben jij eigenlijk ooit gehackt?
Niet dat ik het weet, maar ik zal vast wel gehackt zijn. Tenminste, ik zie als ik mijn computer open, mijn iMac, ja. Dan zie je altijd van ja, die hele reeks wachtwoorden die gehackt zijn. Dan heb ik altijd nog een paar uiterst geheime wachtwoorden die ik nooit gebruik. En,
die zijn nog niet gehackt.
Die zijn denk ik nog niet gehackt. Jawel, ik ben wel een keer, gehackt. Toen kwam ik op een droevige zaterdagochtend, stond ik bij de supermarkt. En toen belde ik mijn vrouw, we hebben geen geld meer, ik kan niet betalen. En toen bleek er €800 in balie van mijn rekening geschreven te zijn.
Oh, dat was niet je vrouw die je bankrekening...
Nee. Maar dat heeft de ING-bank keurig terugbetaald dezelfde dag. Dus ik kon uiteindelijk nog boodschappen doen.
Het cijferseizoen is nu dan echt losgebarsten. Met een hoofdrol voor de Amerikaanse banken. Of het een glansrol wordt, of dat ze hopeloos falen, daar hoor je straks alles over. Maar eerst over een andere Amerikaanse bank. En dan heb ik het in dit geval over Morgan Stanley. De bank die heeft nu meerdere toezichthouders achter zich aan. Eerst al de Fed en nu de SEC, de beurswaakhond. De SEC die onderzoekt of Morgan Stanley wel genoeg doet om witwassen tegen te gaan. Het draait het allemaal om de vermogensbeheertak. Daar zouden de bankiers niet heel veel moeite doen om verdachte klanten buiten de deur te houden. Het gaat bijvoorbeeld om een miljardair die banden met Rusland heeft en waar zelfs sancties tegen zijn opgelegd. En een persoon die veel en veel rijker is dan zou kunnen op basis van haar vermogen.
Nou, ik kan me zo voorstellen dat dit weer een dikke vette boete oplevert.
Denk ik ook, ja.
Nou, dan naar een opvallende uitspraak van een hoge directeur van Amazon bij CNBC. We horen van alle kanten dat door kunstmatige intelligentie banen gaan verdwijnen. Maar die Amazon-directeur die komt met een tegengeluid. Die man die leidt de wereldwijde robotica-tak van Amazon, dus hij zou moeten weten waar hij het over heeft. En volgens hem is het een mythe dat AI en robots banen wegkapen. Hij zegt dat ze banen niet vervangen, maar dat ze het werk van mensen juist makkelijker maken.
Robots and technology help our employees. For example, by reducing walking distance between assignment, by taking away repetitive motion. Or by helping them to lift heavy weight.
Dit is een grapje, toch? Is dit hem echt?
Nee, dit is hem echt.
Ik dacht, dit is een hele slechte, goedkope AI. My first AI is dit.
Dit is een echte man met een echte stem. En daar stopt het niet wat hij zegt. Want hij claimt niet alleen dus dat banen behouden blijven, maar zelfs dat er nieuwe banen zijn bijgekomen bij Amazon dan.
Even tussendoor, daar kan de stemacteur van Aldi ook over mee praten. Diederik Ebbinger.
Ja, ik zag het. Die is wel slachtoffer geworden van AI. 4 jaar geloof ik heeft hij voor Aldi die stem voor die reclames gedaan. En nu wordt hij vervangen omdat hij te duur is.
Heb je die gehoord?
Wat die nieuwe stem?
Heb jij die nieuwe stem toevallig gehoord?
Nee, niet gehoord.
Ik ook niet.
Nou, ik heb die stem voor jullie. Dat klinkt ook niet echt.
Om kosten te besparen in onze reclame hebben we iets slims bedacht.
Wij, 10 medewerkers van de Aldi uit de winkel, het distributiecentrum en van kantoor spreken zelf deze tekst in. En met onze 10 stemmen wordt met behulp van AI een nieuwe unieke Aldi stem gemaakt. En dat ben ik, de nieuwe stem van Aldi. Het mooie is, ik sta dag en nacht paraat en ben nooit verkouden.
Nou, zo klinkt je wel, meid. Ja. Aldi is goedkoop, maar dit klinkt ook wel goedkoop, toch?
Ik weet niet welke stem ik erger vond, die van Amazon of deze. Ja.
Nou, door naar de rente. Beleggers zijn hier in Europa en de VS natuurlijk heel erg bezig met die renteverlaging. Moet die inflatie natuurlijk wel meewerken. Nou, in Argentinië zitten ze ook met inflatie en met de rente. En daar hebben ze hem verlaagd. Al is het wel even van een andere orde. De Argentijnse Centrale Bank heeft namelijk het belangrijkste rentetarief van 80% naar 70% verlaagd. Jawel, het is alweer de derde renteverlaging van de nieuwe president daar. De inflatie lag tot deze week nog op 276%. Dat is het hoogste niveau in ruim 30 jaar tijd.
Van de Argentijnse centrale bank naar de Amerikaanse grootbanken. Wells Fargo, Citigroup en JP Morgan zijn de eerste. En die drie Amerikaanse giganten mogen laten zien of ze in daden net zo groot zijn. Want het kwartaalseizoen is dus officieel geopend.
Earnings season gets in a full swing with several of the big banks reporting, including JP Morgan, Citi and Wells Fargo.
Right, let's take a look at Wells Fargo this morning. The bank out with its earnings and they are looking at of 86 cents a share on a net income basis. That compares with 75 cents from a year ago. So it's higher from a year ago.
Ja, niet alleen Wells Fargo deed het beter. Alle drie de banken hebben de verwachtingen overtroffen. Maar wij denken dat beleggers hierover toch nog kunnen vallen. En we pikken er daarom één bank uit. En dat is JP Morgan.
Je moest het rapport wel goed doorspitten. Maar het staat er echt op pagina 10. De renteinkomsten voor heel dit jaar vallen $1 miljard lager uit dan waarop werd gerekend. Jos, ik weet niet of jij ook tijd hebt gehad om dat hele rapport door te spitten.
Ik heb niet het hele rapport gekeken. Maar ik weet dat er drie dingen belangrijk zijn bij de cijfers. Dat zijn de verwachtingen voor de netto interest income van JP Morgan. De verwachtingen voor de netto inkomsten van JP Morgan en de verwachting van het netto inkomen van JP Morgan. Er was echt gehoopt dat die inkomsten, die verwachting voor dit jaar verhoogd zou worden. Omdat dus aan het begin van het jaar dacht iedereen dat er nog 6 renteverlagingen zouden komen. Nou, inmiddels is dat nog 2 en het zou zelfs minder, misschien wel minder, wel helemaal geen renteverlagingen worden. Ja. En dat zou positief kunnen uitpakken voor JP Morgan. Dus er waren wel een aantal analisten die hoopten dat die 90 miljard verhoogd zou worden. Dus ja, je ziet ook nu voor opening dat het een paar procent lager is.
En ze kunnen nog even blijven hopen, want het is dus lager dan verwacht. Een miljard, waarom komt dat dan toch?
Ja, dus gewoon de rentemarge is wat minder. Je ziet nog steeds dat er minder vraag is naar leningen. Maar als die rente dan minder hard daalt, dan zal in de loop van het jaar het toch ietsjes beter worden. Dus ik denk ook wel dat het heel conservatief is wat ze nu gezegd hebben.
Maar er was dus wel gehoopt dat ze die verwachtingen naar boven zouden bijspringen. Als we kijken naar al die banken, presteren ze beter dan jij van tevoren had verwacht?
Ja, we zitten nog heel vroeg in het seizoen, maar de verwachtingen zijn vrij laag. Hè? Kijk, we hebben ook, als je kijkt naar de performance, is niet zo heel erg best geweest van de meeste banken. En door die forse renteverhogingen van de Amerikaanse Centrale Bank en ook de rentestijging aan de lange kant, is het toch allemaal wat minder geworden. Tijdens de pandemie hebben veel van die grote banken, we hebben allemaal spaartegoeden binnengekregen en dat moesten ze ergens beleggen. Dan hebben ze heel veel belegd in vastgoed. Nou, daar gaat het niet echt lekker mee. De helft van die leningen zit in vastgoed. En een heel groot deel natuurlijk in overheidsleningen. Nou, de rente is de laatste tijd gestegen, dus dat werkt allemaal tegen.
Nog iets heel anders, Jos. Een klein jaar geleden stonden we hier met jou. Toen stond die sector zo'n beetje in de fik. Toen viel First Republic Bank om. Andere kleine banken, we zouden het bijna vergeten. Ja. En toen dachten we, kom misschien niet goed. JP Morgan, die moest bijspringen. Die heeft die bank overgenomen. Ja. Hebben ze daarvan geprofiteerd?
Dus ze hebben wel al de verwachtingen daar fors van verhoogd. Dat was aanvankelijk 500 miljoen. En het is nu inmiddels al 2 miljard. Dus dat is echt een hele goede set geweest. Ja. Die bankenproblemen zijn niet voorbij. Hè? Want een tijdje geleden kreeg een middelgrote bank, New York Community Bank Corp. Ik kijk er niet zo vaak naar. Maar die koers daarvan staat 70%, ging 70% onderuit. Want ze moesten een noodlening krijgen van 1 miljard. En S&P heeft ook al voor een paar andere regionale banken gewaarschuwd. Dus veel van die kleinere banken die hebben toch behoorlijk last van die vastgoedproblemen. En je ziet ook dat heel veel consumenten in de consumentenbanken gewoon allemaal naar die grootbanken zijn gegaan. Dus die hebben er eigenlijk wel het meeste baat bij gehad bij al die ellende. Maar er zijn nog wel wat problemen bij de middelgrote banken in Amerika.
En de naam van de Fed viel ook al even. De renteverlaging komt er hoe dan ook aan. Of het er nou 1, 2 of 3 worden dit jaar. Kunnen we dan nu ook stellen dat de beste tijden voor die banken achter ons liggen? Dat het vanaf nu gewoon alleen maar minder wordt?
Ja, daar hebben ze wel voor gewaarschuwd. Hè? Van, het was natuurlijk een fantastische tijd. Vorig jaar recordwinsten. En ze hebben ook wel gezegd van ja, het wordt dit jaar allemaal wat minder. Dus ja, daar kun je wel van uitgaan.
Maar dat blijft dan ook?
Dat blijft denk ik ook wel, ja.
Wat betekent dit voor de rest van het cijferseizoen? Gaan we meer van dit soort teleurstellende dingen voorbij
doen? Nou, bedoel je voor alle sectoren? Ja. Ja, vind ik heel moeilijk hoor. Ja, jullie zeiden ook vooraf van ja, die bank, en dat hoor je veel in de markt ook, hoe die banken zijn, dat zou er een indicatie moeten zijn voor de hele beurs. Ik kan dat er niet uithalen. Ik kan wel uithalen van als banken, als er heel veel mensen gaan sparen, dan is dat niet goed voor de economie. Dat kun je dan wel zeggen. Maar als je kijkt naar wat de eerste kwartaal heel erg gedreven heeft, dat was vooral in Amerika de techsector. Ja. En het eerste kwartaal hadden we ongeveer 10% stijging. Als je een gemiddelde analist vraagt wat gaat de beurs doen, dan zeggen ze 10%. Dus aan het einde van het eerste kwartaal zat toch iedereen een beetje met zijn handen in het haar. Wat nu? Maar ik verbaasde me vannacht over de kracht van het herstel bij tech. Hè. Je zag eergisteren dat technologie behoorlijk onderuit ging naar die inflatiecijfers. En vandaag, of vannacht dan in Amerika, ging vooral technologie heel erg omhoog. De Nasdaq Composite staat op een all-time high. En dat terwijl die rente toch al behoorlijk is gestegen. En dan zie je gewoon dat het momentum voor technologie nog steeds heel goed is. En als je kijkt naar de winstcijfers, ik denk dat in dit kwartaal gewoon die markt gewoon weer gedreven wordt door technologie, omdat ze zo'n enorme winstsprong hebben.
Ja, en zeg je tech, dan zeg je Magnificent Seven, maar daar hebben we het zo vaak over. Nee, daar wil ik het nu even over horen. Zijn er andere aandelen waar jij op gaat letten? Dus los van deze 7 goede jongens en meisjes.
Nou, dat is wel het meeste waar ik voornamelijk op let.
Je let gewoon nergens meer op.
Nou, eigenlijk niet zo heel veel meer, nee.
Dan zijn we snel klaar.
Nou, dan zijn we heel snel klaar, ja. Nee,
maar doet die andere aandelen.
Ja. Er zijn toch andere sectoren die of ontzettend gaan stunten... Nou ja, ze gaan stuntelen dit
nee, natuurlijk. Betaal. Ik maak maar een grapje. De consumentensector vind ik heel interessant. Dat zijn toch altijd wel ook interessante aandelen. Nou, de banken natuurlijk. Er gebeurt van alles.
En wat wordt dan het toverwoord? Dit cijferseizoen, vorige keren ging het de hele tijd om kostenbesparingen, winst maximaliseren. En nu?
Je ziet nog steeds dat veel bedrijven profiteren van kostenbesparingen. Prijsverhogingen zie je ook nog steeds. Hè. Inflatie is natuurlijk een thema. Je ziet heel tegenstrijdige berichten. Hè. Aan de ene kant zie je dat iedereen denkt van er komt een zachte landing in Amerika. Neemt iedereen voor waar aan. En het verbaast mij eigenlijk nog steeds van dat ondanks dat die rente relatief hoog blijft. En die renteverlagingen mogelijk helemaal niet doorgaan. Er zijn al mensen die daarvan uitgaan, daar ga ik zelf niet vanuit. Dat toch de beurs het nog zo goed doet.
Hoe verklaar je dat?
Ja, gewoon door de winstgroei. Dat zeker de grote techbedrijven nog flinke winstgroei kunnen boeken. Maar andere bedrijven zijn ook nog in staat om de winsten te kunnen laten groeien.
Maar er gebeurde meer deze week. En bizar genoeg was dat weer bij Boeing. Een toestel van de vliegtuigbouwer verloor een motorkap en er stond een klokkenluider op.
The whistleblower, Sam Salapour, says sections of the Dreamliner's fuselage are put together improperly and that after thousands of flights, it could break apart mid-air. In a letter to the FAA, his attorney writes, it is likely to cause premature fatigue and failure over time in 2 major airplane joints.
Ook de week dat Christine Lagarde beleggers vertwijfeld achterliet, want ja, in juni gaat de rente waarschijnlijk omlaag, maar meerdere renteverlagingen lijken ineens verder weg, allemaal door deze zin.
And we are not pre-committing to a particular rate path.
Record voor BMW. Het aandeel tikte de hoogste koers in 9 jaar tijd aan. En dat komt door weer een ander record. Dit eerste kwartaal verkocht BMW namelijk meer elektrische auto's dan ooit.
En wie zo'n elektrische auto heeft, moet aan de laadpaal. En wat blijkt, Fastned krijgt er concurrentie bij. En wel van het Franse Electra. En zijn naamsbekendheid moet het bedrijf nog werken. Maar gevaarlijk is het bedrijf wel, want vergeleken met Fastned heeft Electra veel meer geld te besteden.
De VS slaagt er opnieuw in om TSMC te paaien. De chipmaker en de grootste klant van ASML krijgt miljarden aan subsidies en leningen. In ruil daarvoor bouwt het een extra chipfabriek in de VS. Een super geavanceerde chipfabriek.
This is huge. This will be the first time in a very long time that we'll be making these leading edge chips in America.
Apple is dan weer een belangrijke klant van TSMC. En voor Apple is er eindelijk weer eens goed nieuws. De verkoop van Macs loopt veel beter dan verwacht. Dus worden die kwartaalcijfers dan toch goed?
Nou, het zou best wel eens een inflection year kunnen zijn, zoals de Amerikanen dat zo mooi noemen. Verschillende analisten die hebben analyse daarop losgelaten. En die zeggen dat er misschien wel zoveel als 270 miljoen iPhones zijn die in aanmerking komen voor een upgrade dit jaar.
En Apple springt dan toch op de AI-trein. Bloomberg meldt dat Apple eind dit jaar met een nieuwe processor komt. Die stopt het in zijn Mac-computers. En meer dan ooit zijn die processoren gemaakt voor allerlei AI-toepassingen.
Jos, ik moet het toch even aan je vragen. We hebben het natuurlijk vaak over Apple met jou. Ze verloren beurswaarde onder meer omdat Apple op het gebied van AI toch die concurrentie niet kon bijbenen. Gaan ze hiermee, dus met die nieuwe chips gefocust op AI, toch die beurskoers weer omhoog krijgen, denk je?
Je ziet wel dat ze daar al heel lang mee bezig zijn. En wat ze willen doen is dan, dat heet AI on the edge, hè? Edge computing, van dat je dus niet alles terugbrengt naar de server, maar gewoon op je telefoon zelf allerlei dingen kan toepassen. Mm-hmm. En ja, daar is wel veel hoop op dat de nieuwe, hoe zeg je dat, killer app zal zijn op de nieuwe iPhone. Maar ja, ik denk de iMac, dat zal niet echt grote veranderingen leveren bij de resultaten van Apple. Dat is echt minder dan 10% volgens mij van de omzet. Ja, ik moet je zeggen, ik zie helemaal in het plannen van Apple nog niet iets aankomen van, nou, dat kan heel groot worden. Dus
normaal ben je altijd zo'n fan van.
Jawel, nee, ik ben nog steeds een grote fan ervan. Het is nog steeds ook niet echt heel erg duur. Maar er zijn niet veel dingen waarvan je nou zegt van dat gaat het hem doen. Nou, wat ze binnenkort gaan doen is een grote upgrade van de iPad. Ja, is ook niet echt heel groot. En ze zullen uiteindelijk dan AI op die telefoon. Dat zal dan een killer app moeten worden. Even de dingen die je bijvoorbeeld bij Samsung al wel kan. Is je legt je telefoon op tafel en je laat hem de vergadering luisteren. En aan het eind van de vergadering krijg je een samenvatting. Nou, dat zijn dus van die toepassingen voor AI. Die denk ik wel behoorlijk kunnen aanslaan op een telefoon.
Deze aflevering is eigenlijk gewoon helemaal afgestemd op Jos. Want we hebben het ook heel vaak met hem over Shell. Nou, het was ook weer de week van Shell. Mooi bruggetje. Nog een paar jaar geleden werd het hoofdkantoor in Den Haag verlaten. Ingewisseld voor één in Londen. En nu lijkt het erop dat Shell weer gaat. Maar een verhuizing die verder gaat dan alleen het verplaatsen van wat kantoorspullen. Shell wil namelijk de Londense beurs verlaten en naar Wall Street. Oh, reden, de olie- en gasreus zou een hogere beurswaarde krijgen op die manier. Iets dat deze week ook werd beaamd door de oude baas, Ben van Beurden. Hij zegt dat een verhuizing een prima keuze zou zijn. Ja, het wordt eerst aan de krant gelekt, Jos. Vervolgens verdedigt een oud CEO het plan. Ja, dit gaat gewoon gebeuren, hè? De geesten worden rijp gemaakt, toch?
Daar lijkt het wel op, inderdaad. Ja, daar lijkt het heel sterk op. Aan de andere kant vind ik het zo'n zielige onzin. Echt waar. Shell zat al jaren genoteerd met ADR's in Amerika, in New York. Ja, kijk, er verandert officieel een ticker-symbool. Het is gewoon, ook in Amerika wordt het ook gezien als een Amerikaans bedrijf. Ze hebben hele grote Amerikaanse activiteiten. Dus je zou ook kunnen zeggen, Shell is footloose. Dus nee, ik vind dat een beetje onzin. Aan de andere kant begrijp ik wel gewoon de kritiek die Shell op Europa heeft. Want in Europa, waar toch minder aandacht is voor aandelen bezitten. Als je kijkt naar de huishoudens, Europese huishoudens hebben veel minder aandelen bezit. In Amerika wordt er toch op veel meer professionele manier denk ik naar gekeken. Veel meer analisten heb je daar. Ja. Dus ik snap het wel dat ze die aandacht wat meer naar Amerika willen verschuiven. Maar je ziet ook, en daar erg ik me al lange tijd over, dat in Europa het industriebeleid niet echt positief is. Dat zie je in Nederland, maar dat zie je in de rest van Europa ook. Gewoon de hele manier hoe Europa omgaat met bedrijven. De kern ervan is dat Europa de aandacht legt bij de consument. De consument moet een zo laag mogelijke prijs krijgen. Mm-hmm. En in Amerika gaat de aandacht veel meer uit naar bedrijven. We moeten sterke bedrijven hebben. Het gevolg van dat je die consument zo laag mogelijke prijs wil hebben, is dat je dus zoveel mogelijk concurrentie wil hebben. Dat je eigenlijk allemaal bedrijven hebt die niet goed kunnen investeren, omdat ze niet voldoende geld hebben. Als je kijkt naar verschillende indicatoren, R&D, de hele investeringsbeleid, dat is allemaal van Europese bedrijven minder dan van Amerikaanse bedrijven. En als je de indices vergelijkt, dat zou niet eerlijk zijn, omdat Amerika veel meer technologie heeft. Mm-hmm. Maar als je alle sectoren kijkt naar Amerikaanse bedrijven en Europese bedrijven, komen stevast de Europese bedrijven uit met een veel lagere waardering. En dat ligt dus niet aan op welke beurs je genoteerd bent, maar omdat Europa gewoon een heel slecht industriebeleid heeft.
Maar dan is de volgende vraag, als zij niet zo emotioneel gebonden zijn, hè? Ze hebben Den Haag al verlaten, ze gaan dan ook weg in Londen, in ieder geval de notering aan de Londense beurs. Kunnen we dan ook verwachten dat de notering in Amsterdam eraan moet geloven? Want ja, als ze toch liever in New York zitten, waarom zouden ze dan hier op de Amsterdamse beurs genoteerd willen zijn?
Ja, nou,
of denk je dat niet zo'n vaart gaat lopen?
Het maakt mij eerlijk gezegd eigenlijk helemaal niks uit. Ik heb me er altijd over verbaasd. Ja, het zal waarschijnlijk wel met alle fiscale redenen te maken hebben. Maar als ik een aandeel wil kopen, dan maakt het mij niet uit of het in Amerika genoteerd is of in Amsterdam.
Nou, het maakte voor hun kennelijk wel uit dat ze in ieder geval naar Londen gingen. Maar misschien heeft het ook met emotionele waarden te maken.
Nou, het heeft natuurlijk wel te maken met je belasting natuurlijk. Van waar je fiscale eenheid zit. Maar daar heb je als analist heel weinig kijk op. Dus daar kun je niet zo heel veel mee.
En dan hoop ik dat je meer hebt met het volgende aandeel. Just Eat Takeaway, want de topman van Just Eat Takeaway, Jitse Groen, die heeft trek in een hogere beurskoers. Ook hij wil dus die beurskoers omhoog krijgen. Hij vindt dat zijn bedrijf te laag gewaardeerd is, zegt hij in gesprek met IEX. De koers staat niet waar die hoort te zijn, zeker als je hem vergelijkt met die van concurrenten, aldus Groen. Ja, een topman die de koers omhoog probeert te praten. Komt op mij wat wanhopig over, Jos. Hoe zie jij dat?
Op mij ook. Ik zie dat exact hetzelfde. Het is wanhopig. Pathetic zouden de Engelsen zeggen. Dat moet je vooral niet doen. Het siert topmannen die er altijd niks over zeggen. Ja. Nou, daar ga ik niet. Daar zijn jullie voor. Ja. Ik vind het heel zielig dat ze dat moeten doen. Kijk, weet je kunt beter voor zorgen gewoon dat je bedrijf goed draait, dat je veel veel winst maakt en dat je er heel goed voor staat. Dan klaagt niemand.
Wat zegt dit dan over Jitse Groen en vooral dus ook over Just Eat Takeaway?
Ja, ik denk dat hij zich een beetje heeft laten verleiden. Misschien door de interviewer, ik weet het niet. Ik heb hem hoog zitten. Ik vind ook dat die koers wel te laag is. Niet in het minst omdat ik zelf ook aandelen ervan heb. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de consensus in Bloomberg, dan zie je dat de meeste analisten wel enthousiast over zijn. Ik dacht dat de helft van analisten zelfs een koersdoel had van boven de 20 euro. Kijk, op korte termijn ziet het er allemaal best lastig uit. Hè? Vandaag was trouwens een hele mooie dag, want er werd in Amerika bekend, een aantal gemeenteraadsleden komen met een voorstel dat die minimum fee waarschijnlijk verhoogd gaat worden, die commissies voor bezorging in New York.
Dat moeten we denk ik wel even uitleggen, want die commissies die zijn er sinds de coronapandemie ingevoerd om vooral die kleinere restaurants te helpen. Ja. Er zijn nu een aantal gemeenteraadsleden inderdaad die zeggen, nou, misschien kunnen we dat versoepelen of helemaal schrappen.
Ja, een flinke verhoging zit erin, hoor. En dat pakt er goed uit. Afhankelijk gingen ze 7% omhoog. Later werd het nog maar 5%. Dus dat zou gunstig zijn. Zeker omdat ze Grubhub willen verkopen. Dan zouden ze misschien een betere prijs ervoor kunnen krijgen. Maar mijn punt is eigenlijk van, als je op korte termijn kijkt naar Just Eat Takeaway, ja, er zitten misschien niet zo heel veel winst in vanwege die problemen in Amerika. In Engeland gaat het niet echt heel lekker. Maar als je kijkt naar gewoon de gezonde, de goede activiteiten in Europa, in Nederland vooral, in Duitsland, daar halen ze hele hoge marges. Dus op termijn zou dat goed moeten zijn. En ik vind, meestal worden er bij die waarderingen gekeken naar de komende 3 jaar. Maar je moet natuurlijk kijken naar wat het over 5 à 10 jaar zal zijn. En dan denk ik dat een heleboel van die onrust op die markt, een heleboel van die spelers die elkaar proberen kapot te maken, verdwenen zijn. En dat Just Eat Takeaway een hele mooie boterham kan verdienen.
Hij zegt 3 tot 5 jaar. Heel eerlijk gezegd, we weten toch helemaal niet over 3 tot 5 jaar hoe dat die markt eruit ziet. En laat staan
hoe Just Eat Takeaway voor staat. Maar dan moet je toch kijken naar de kracht van het management. En ik vind Jitse Groen vind ik een hele goede manager die heel erg hands-on is.
Behalve met Grubhub. Dat was niet een goede maat.
Kijk, weet je, nee, dat klopt. Dat was een ontzettend stomme deal. Maar je moet je ook in die tijd verplaatsen. Het ging heel goed. Ze hadden heel veel overnames gedaan. En ze dachten,
er was ook niemand, moet ik voor hem opnemen. Er was ook niemand die toen zei, dit is een domme overname.
Nee, het was echt van, nu pakken we de rest van de wereld. Alles ging goed. En eigenlijk ook die overname in Engeland is ook niet zo heel succesvol geweest. Maar ja, het was een markt waarin heel snel iedere speler zijn schaakstukken op de juiste plek wilde zetten. En ja, dat gebeurt, dat heet ondernemen. Er gaat soms wat fout en dan moet je, dan vind ik als aandeelhouder ben je dan ook trouw, blijf je gewoon zitten, wacht je tot het over is en dan komt het wel weer goed, denk ik.
De VS en Europa dan, die zijn helemaal klaar met het tsunami aan goedkope Chinese windmolens, zonnepanelen en elektrische auto's. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, liet dat al weten tijdens een bezoek in China, tot woede van de Chinezen. En Ursula von der Leyen deed er een schepje bovenop. Ze is de baas van de Europese Commissie en zij dreigt nu zelfs met importtarieven op Chinese producten, jawel. En zover durfde Brussel niet eerder te gaan. Ja, dreigt Europa zichzelf nu een handelsoorlog met China in te manoeuvreren?
Ja, daar lijkt het wel op. Er loopt natuurlijk ook al een onderzoek tegen elektrische auto's. Ik vind het een moeilijk punt. Kijk, ik begrijp die politici wel, want wie erop moet stemmen, dat zijn mensen die bij fabrieken werken. En die fabrieken die krijgen natuurlijk enorme last van die concurrentie uit China. En je kunt je ook bijzonder afvragen hoe eerlijk het is, die concurrentie. Die Chinese bedrijven krijgen waarschijnlijk, daar lopen dus onderzoeken bij elektrische auto's, staatshulp. En dat is natuurlijk niet toegestaan. Aan de andere kant denk ik van ja, kijk, als China bereid is heel gesubsidieerd goedkope elektrische auto's te leveren, kom maar op met die elektrische auto's. Kijk eens wat een voordeel we hebben van die goedkope zonnecollectoren. Het was een heel mooi tijdje geleden, stond er in de Financial Times een foto van iemand die had een schutting gemaakt van zonnecollectoren. Dus die dingen zijn niet meer zo heel duur. En dat is natuurlijk, als je in Europa in die sector zit, heb je een flink probleem. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van, het is een hele mooie deflatoire ontwikkeling. Eigenlijk net zo als we gezien hebben in de jaren 90 toen China opkwam met heel veel goedkope producten. Dat werkte heel deflatoire. En dat zou nu ook zo kunnen zijn. Maar ja, ik ben bang dat het politiek een beetje gevoelig ligt.
En we hoeven natuurlijk niet te gaan kijken wie er gelijk heeft, Europa of China. Maar stel dat die twee met elkaar in conflict komen en het wordt een handelsoorlog. Gaat het dan gevolgen hebben voor de beurs? Gaan wij dat dan merken?
Natuurlijk wel, maar dat zijn niet de allerbelangrijkste bedrijven. Ik denk wel dat dus bijvoorbeeld die autobedrijven die heel afhankelijk zijn van de concurrentie in China, export naar China, dat die beschermd worden. Dus die zullen het ietsjes beter krijgen. En dat is wel zo. Europa is relatief wat meer afhankelijk van China dan Amerika. Ja, wij hebben meer export daar naartoe. Ook vooral de luxe goederen, die hebben daar ook een punt. Ik denk dat dat per saldo wel slecht is. Maar überhaupt is het voor de hele wereld slecht, die handelsoorlogen. Je zou veel beter volgens de regels kunnen werken dat iedereen die het meest efficiënt kan produceren, ook produceert.
Make peace, not war. Hè?
Jos, ik merk wel tijdens deze uitzending dat jij niet zo zuinig bent op jouw gegevens. Eerst ben je gehackt en daarna zeg je tegen China, kom maar met al die auto's. Die zijn ook niet zo lekker. Die zijn goed met jouw data.
Ja, goed, nee, dat klopt. Maar je moet elkaar een beetje vertrouwen, maar tegelijk ook wel goed in de gaten houden.
We gaan naar volgende week. Dat gaan we ook in de gaten houden. Want het cijferseizoen is dus officieel van start gegaan. Deze week komt de rest van de Amerikaanse banken met resultaten. Goldman Sachs, Morgan Stanley en de Bank of America. En in Amerika laat ook de grootste streamingreus van de wereld weten hoeveel abonnees het erbij heeft gekregen. Netflix doet het de laatste kwartalen boven verwachting en er komen miljoenen extra abonnees bij. Chussy Takeaway en TomTom hebben ook een abonnement, maar dan op slecht nieuws. Beide komen met cijfers. Maar het is vooral wachten op ASML halverwege de week. Daar gaat het over meer dan getallen, want zijn ze al bezig met de verhuisdozen? Of blijven ze gewoon in Nederland?
Dit was de Beursweek. Ik dank Jos Versteeg van Insigne Gillissen. Eigenlijk mede mogelijk gemaakt deze uitzending door jou en voor jou
dank
hebben we
wel, dank op maat dank gemaakt. Wel, op maat.
En dank aan Wesley, mijn grote vriend hier in de studio. En ik dank ook jou als luisteraar. We zijn er maandag weer. Nou ja, Wesley, ik niet. Ik zal aan je denken in Spanje.
Gaat wel luisteren, toch?
Ja.
Nou, jij hopelijk ook. En graag tot maandag.
Maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.